Ellen, hoe zou jij de geschiedenis van vrouwen het best kunnen omschrijven?
Als je naar de geschiedenis van vrouwen kijkt, is daar nooit het licht op gezet. En nooit is een vergrootglas boven gehaald. Want als vrouwen zich maar iets boven het maaiveld uitstaken, dan werd de kop eraf gehakt. Ze moest vooral braaf zijn en gehoorzaam en zorgzaam. Maar er zit nog zoveel meer in vrouwen, ook in mij. Maar ik denk dat je zonder doel en kracht en doorzettingsvermogen niet kan bereiken als je echt iets in je hoofd hebt.
Waarom was de zorg voor vrouwen zo belangrijk?
De zorg is natuurlijk voor vrouwen een enorme kans geweest om carrière te maken, om te gaan werken. Want dat werd geaccepteerd. Dat begon eigenlijk toen er vooral veel aandacht kwam voor het hygiënisme. Want er gingen veel mensen dood aan infectieziektes. Nou, toen ze eenmaal wisten van, dat zie je nu met corona. Als je eenmaal weet waar het vandaan komt, kan je er ook wat aan doen. En die artsen die daarmee bezig waren, wilden vooral beschaafde vrouwen hebben om het werk te doen. En toen ontstonden er ook de ziekenhuizen en tuberculosezorg, noem het op. Dus in eerste instantie zie je in de zorg ook heel veel vrouwen uit de betere milieus, en vooral ook in wat hervormde, gereformeerde huizen, de diaconessen, die dat deden. In Vlaardingen was dat allemaal wat moeizaam. Dat kwam vrij laat. En het initiatief kwam vanuit de kerk. Dus we hebben hier in Vlaardingen vooral te maken gehad met de wijkverpleging. En daar is dus Greta Hofstra voor aangetrokken. Dat was een doodnormale vrouw. Want ze is ongehuwd moeder geworden. Ze kwam uit een heel eenvoudig Jordaans milieu. Ze kwam in de prostitutie terecht. Uiteindelijk is ze heropgevoed in de Helderingsstichting. Is ze eigenlijk beschaafd. Dat hele beschavingsoffensief dat speelde in die tijd. En daar heeft ze gewoon hartstikke goed gebruik van kunnen maken. Dus uiteindelijk heeft ze het gewoon heel ver geschopt. En echt een voorbeeld, denk ik, voor veel vrouwen. Dat je, ook al zit het leven wel eens tegen, of kom je uit een heel eenvoudig milieu, dat je best ver kon komen. En hier is toen ook voor haar dat ziekenhuis opgericht. En toen begon dat hier ook wat te lopen. Nou, dat trok hier in het begin heel moeizaam verpleegkundige aan, omdat het zo'n klein ziekenhuis was. Dus je kon hier ook niet een volwaardige opleiding volgen. Dan moest je ook nog een jaar in een groot ziekenhuis. En Vlaardingen is natuurlijk omringd door grote steden, zoals bijvoorbeeld Rotterdam en Den Haag. Dus dat was best wel lastig. Dus we hebben niet de allerbeste keien hier gehad. Maar uiteindelijk is het goed gekomen, geloof ik. Maar het was dé kans voor vrouwen ook om bijvoorbeeld, als ze helemaal geen zin hadden in een huwelijk, om dat vooral dan niet te doen. He, dat was in het verleden was dat met kloosters zo, toen die kwamen. Dat was ook een kans voor vrouwen om te ontsnappen aan een leven als echtgenote, als moeder. En dat dat is gewoon niet voor iedereen weggelegd natuurlijk, hè. Dus zo is dat wat gekomen. En binnen het ziekenhuis, men heeft altijd het idee, ach, dat is een vrouwenberoep. Maar echt, geloof me, net zoals die vissersvrouwen, je moet wel flink zijn in die zorg. Ik weet wel, de hoofden in het Hode ziekenhuis, als er dan op de afdeling iets was, dan wisten die artsen ook, als de hoofdzuster belt, dan begonnen ze al te rennen. Dus die vrouwen, die hielden heel veel weg van die artsen. Dat waren gewoon kanjers. En dus voor mij ook wel voorbeelden. Ik denk dat dat me enorm geholpen heeft om een andere beeld van vrouwen te krijgen.
Wat heeft Greta Hofstra voor jou betekend?
Zij is voor mij als voorbeeld. Ze ontroert me. Omdat ze aan de ene kant gewoon zo'n echte Jordaanse is. Want we hebben natuurlijk heel veel toch wel gevonden in dat hele archiefonderzoek wat we hebben gedaan. Echt een vrouw die van de hart geen moordkuil maakte. En daardoor ook, want zij heeft hier ook ruzie gekregen, denk ik ook wel heel veel mensen tegen de haren heeft gestreken. Maar ze was wel zichzelf. En als haar iets niet zinde, dan vertelde ze dat. Ik denk dat ik ook wel een beetje zo in elkaar zit. En in die zin ontroert het me dat je in die tijd, met zo'n achtergrond, dat kon doen. En dat je toch geliefd was. En dat ze ook hier in Vlaardingen hun best hebben gedaan om haar hier te houden. Omdat ze ook vooral haar kwaliteiten hebben gezien. Het was een doorzetter. Ze wilde het graag. Ze is nooit getrouwd al die jaren. Ze is altijd blijven werken. Ze is ook teruggekeerd naar de plek waar ze heropgevoed is, in Zetten, bij de Helderingsstichting. Daar heeft ze heel veel jaren nog gewerkt. Ja, ze is een voorbeeld van daadkracht, van oprechtheid, van puurheid en werklust. Enorme werklust ook, ja.
Wat ben jij gaan doen na je schoolopleiding?
Ik ben de verplegingen gegaan in het holistiekenhuis na de MMS. Ik heb de MMS ook hier in Vlaardingen gedaan. Daar ben ik natuurlijk in de jaren 70 opgeleid. Dat was een tijd waarin je ook in het zusterhuis woonde. Die grote flat die daar stond, daar woonde ik op de 12e verdieping. En zoals heel veel vrouwen in die tijd deden toen ik eenmaal gediplomeerd was. Ik ben tijdens mijn opleiding al getrouwd, wat toen al een unicum was. Ik moest daar zelfs toestemming voor vragen aan de directrice. Want ik zou dan extern gaan wonen, terwijl je verplicht intern moest wonen. En dat kreeg ik. Dus ik woonde in Maassluis met mijn man. En eigenlijk toen ik diplomeerde, was ik heel snel zwanger. Zo ging dat toen. En ik dacht ook, nou, dit is dus mijn leven met kinderen en... na de eerste werd ik eigenlijk heel erg ongelukkig. Want ik merkte dat die rol die ik eigenlijk vanzelfsprekend vond, ik denk iedereen zo'n beetje in die tijd, dat die mij totaal niet paste.
En toen je net van school kwam, hoe sterk was je zelf eigenlijk al?
Ja, god, hoe oud was ik? 18. En net van de MMS, middelbare meisjesschool. En daar ging je dan. En het enige wat je deed was enorm opkijken tegen hoofdzusters, tegen dokters. Ja, ik zou wel onzichtbaar willen zijn geweest toen de tijd. En ze waren ook zo streng. Ik had ook het gevoel dat ze alles zagen. Dus als ik eens een keer iets verkeerd deed op zaal, op de een of andere manier stond daar altijd die hoofdzuster. En die konden je ook op zaal gewoon echt een veeg uit de pan geven. Nou, daar heb ik wel heel veel van geleerd. En dacht, zo wil ik niet worden. Natuurlijk leer je met de jaren. Want ja, je doet nachtdiensten en dan ben je zelfstandig. En dan wordt er niet op je schouder meegekeken. Om je te redden. Om zelfstandige beroepsbeoefenaar te worden. Maar toen ik eenmaal praktijkbegeleider was. En later hoofd van de opleiding. Toen heb ik wel erg geprobeerd om heel goed te kijken van wat heeft deze leerling nodig en hoe gaat dit. En als het niet lukt op een afdeling, om dan met elkaar daarover in gesprek te gaan. Dat was in die tijd, in mijn tijd. Ik heb nog rapportjes van mijzelf uit het personeelsdossiers gevist voordat ze allemaal vernietigd werden. Maar die had ik nooit gezien. Terwijl natuurlijk in de tijd dat ik praktijkbegeleider en opleidingscoördinator was, dan had je gewoon gesprekken en er werd er feedback gegeven.
Hoe heb je je later verder ontwikkeld?
Ik heb pedagogiek gestudeerd en ik ben hoofdopleidingen geworden. En ook heb ik met beleid dingen gedaan, in de OR gezeten. Dus, maar daarin was altijd wel het vrouwenwerk of de positie van vrouwen voor mij heel belangrijk.
Kun je wellicht een mooi voorbeeld geven van de omgang in de werksfeer tussen mannen en vrouwen destijds?
Toen ik werkte, ben ik in een emancipatiegroep terechtgekomen van de gemeente. Dus ze vroegen eigenlijk uit elke gemeentelijke instantie, het ziekenhuis was het niet, maar toch wel weer een beetje, vroegen ze vrouwen om na te denken over emancipatie binnen hun eigen bedrijf. En ik weet wel dat ik toen een notitie heb geschreven daarover. Want ik zat toen al in de ondernemingsraad. En toen ben ik uitgenodigd door directeur Trommel, die was er toen nog. Maar toen zat ook Wiekaart zat daarbij. Dat zijn, waren allemaal mensen, mannen. En die hadden mij uitgenodigd om daarover te spreken. Toen dacht ik, nou, tjonge jongen. En die zaten daar een beetje met aan een sigaar te lurken, volgens mij. En ik werd eigenlijk ter plekke uitgelachen. En toen dacht ik, zij zijn echt nog in de veronderstelling dat zij het hier voor het zeggen hebben. En dat zij wel beslissen wat er op het gebied van emancipatie of vrouwenbelangen, wat daarvan terecht gaat komen. Dus toen dacht ik, oh, die mannen toch. Ja, ik moet daar zelf altijd wel een beetje om lachen. Ik word ook niet zo boos daarom, hoor. Maar ik denk wel, ach, gut, mannen, jullie hebben nog wel een hele klus te klaren. Wil je snappen hoe de samenleving in elkaar zit?
Ellen, je bent lang actief geweest in het Holy Ziekenhuis. Zou jij eens een mooie omschrijving kunnen geven van hoe het Holy Ziekenhuis zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld?
Wat ik altijd heb gemerkt in het Holy Ziekenhuis is dat er een soort Calimero-effect was. En dat nu ik onderzoek naar het ziekenhuis heb gedaan vanaf 1900 tot 1980 ongeveer, snap ik dat veel beter. Want uiteindelijk had het ziekenhuis van begin af aan last van dat ze niet de goede mensen konden krijgen, dat ze niet een volwaardige opleiding konden aanbieden. Bijvoorbeeld ook de kinderaantekening hebben ze heel laat gekregen. Dus waar ze last van hadden, is dat iedereen vertrok. En ze waren net niet groot genoeg om bijvoorbeeld goede medisch specialisten of een specialist mee binnen te halen of de goede apparatuur te kopen. Dus zo gedroegen ze zich op een gegeven moment ook. Van wat zei Calimero ook al, ik is klein en zij zijn groot. Of nou, in die sfeer. En dat vind ik wel heel specifiek. En ik heb natuurlijk het samengaan met het Schieland Ziekenhuis meegemaakt. En toen hebben we ook onze leerling over en weer aan het werk gezet. Dus de Vlaardingen gingen naar Schiedam en andersom. En Schiedam was veel volkser. En wat ik ook wel begrepen heb, dat daar, ja, dat was ook veel armoe, hè. Dus dan waren de kinderen opgenomen en dan soms moesten de verpleegkundigen naar de ouders opbellen, als ze al een telefoon hadden, van u kan uw kind komen halen. Nou, dat wilden ze eigenlijk liever niet, want dan was het een kind even van de vloer. Dat heb ik nooit in Vlaardingen meegemaakt. Dus Vlaardingen had ook een klasseafdeling en daar, ja, het had ook wel iets chiques, gek genoeg. Maar toch was het ook een Calimero, dus het is een beetje schizofreen.
En kun je misschien aangeven waar je momenteel druk mee bezig bent?
Ik ben nu secretaris van de VVG. Dat is een platform voor vrouwen en gendergeschiedenis. Dus ik zit wel heel erg op de geschiedeniskant. En zelf doe ik heel veel onderzoek naar vooral de zorg. En met name mensen zoals Greta Hofstra. Die heeft een laan hier. En die staat nu ook in de kanon van Vlaardingen. Daar heb ik heel uitgebreid onderzoek naar gedaan. Maar ook andere vrouwen. Dus ik doe veel onderzoek, historisch onderzoek naar vrouwen. Vandaar ook in het museum is Greta en daar ben ik aan gekoppeld. En dat vind ik eigenlijk wel leuk.
Ja. Kun je wellicht wat veranderingen aangeven die zich hebben afgespeeld ten opzichte van jouw beginperiode en nu?
Ik weet in het Hof Singel ziekenhuis, als de dokter op de afdeling kwam en je zat toevallig thee te drinken, moest je ook opstaan. Nou, dat soort hiërarchie, dat bestaat niet meer. En je ziet natuurlijk wat ook heel erg veranderd is, dat heel veel dokters vrouwen zijn. Dat in mijn tijd hadden we dat eigenlijk niet. De kinderarts was een vrouw. En wat je in zijn algemeenheid ook ziet, als vrouwen eenmaal in een beroep binnenkomen, dan gaat de status ook omlaag. Dat is natuurlijk wel een teken aan de wand, hè. Maar aan de andere kant, als ik bij vrouwelijke artsen ben, denk ik, god, het is wel een stuk normaler, menselijker dan ik wel eens bij mannelijke artsen ben geweest. Dus zij emanciperen ook de patiënten wel. In zijn algemeenheid denk ik dat dat wel heel erg speelt. Dat vrouwelijke artsen meehelpen om wat toegankelijker, laagdrempeliger, menselijker te zijn. Ja.
Ja, Ellen, en kun je aangeven of er in de zorg momenteel nog veel slagen te maken zijn?
Nou, in de zorg denk ik dat zij aardig op streek zijn. Wat natuurlijk absoluut ter sprake is nu, is de seksuele intimidatie of grensoverschrijdend gedrag. In de zorg is dat er ook. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Dus dat zal, hoop ik, misschien ook nog wel eens aan de orde komen. Maar het is overal. Nou, daar denk ik dat ze een hele slag hebben te maken. En als het om de verpleegkundige beroepsgroep gaat, er zijn tegenwoordig verpleegkundige adviesraden, maar vroeger was je natuurlijk als verpleegkundige, ja, je was er. Maar verder werd er niet echt naar je geluisterd. En je ziet dat die beroepsgroep zich steeds verder professionaliseert. Ook veel meer regieverpleegkundige wil worden. Dus met andere woorden ook een ja, wat, ze hebben veel meer, zijn ze bezig met hun profiel. En dat kan nog veel beter.
Hoe zou jij de rol van de vrouwen in de zorg het best kunnen omschrijven?
Vrouwen in de zorg zou ik willen vertellen dat vrouwen binnen hun huiselijke omstandigheden, maar ook dus in een ziekenhuis, toen dat er kwam, de hoofdrol hebben gespeeld. Dat het ziekenhuis niet had kunnen draaien zonder die vrouwen. Vooral in de begintijd was het ziekenhuis hier, het Hofsingel ziekenhuis, was met name een huisartsenziekenhuis. Er kwamen niet zoveel medisch specialisten. Die kwamen pas in de oorlog, geloof ik, en daarna. Dus ik denk dat vrouwen in de zorg veel meer aandacht verdienen van wat ze hebben gepresteerd en veel meer waardering verdienen. En dat dat ook wel eens gezegd mag worden. Want het wordt een soort vanzelfsprekend. En je ziet ook vaak in geschiedenisboeken van ziekenhuizen dat het toch vooral gaat over de ontwikkeling van de medische wetenschap. Maar het gaat zelden over de ontwikkeling van het verpleegkundig beroep. Eigenlijk zagen ze verpleegkundigen een beetje als verlengstuk van de dokter. Het hulpje van de dokter. En dat is gewoon echt niet zo. Vooral in Vlaardingen waren ze heel zelfstandig. Moesten ze zelf beslissingen nemen. En keihard werken voor hun patiënten. En ik denk dat dat heel erg ondergewaardeerd is. Ja.
En hoe is dat de afgelopen 40 jaar gegaan?
Ik denk dat dat dus vanaf de jaren 70, daar hebben we ook wel onderzoek naar gedaan, toen is er een knip gekomen. Toen is veel meer gekeken naar de verpleegkundigen. Maar wat houdt dat beroep nou eigenlijk in? Zijn we billenwassers of etenuitdelers? Nee, wij zijn de ogen en de oren voor de patiënt. En dat moeten wij aan de mensen die daar omheen staan en zorg ook verlenen, moeten we dat vertellen en daar overleggen om gewoon goede zorg te kunnen geven. Dus verpleegkundigen kunnen niet zonder artsen, maar artsen kunnen ook niet zonder verpleegkundigen. En ook al die beroepsgroepen daaromheen. En ik denk dat verpleegkundigen met name de spil is in de zorg en niet de arts. Dat klinkt heel onaardig, maar natuurlijk moet die diagnose stellen en hun handelingen doen. Maar als mensen langer zorg hebben, en dan denk ik ook aan de verpleeghuizen trouwens, daar zijn zorgverleners natuurlijk nou niet weg te denken en spelen ze de hoofdrol wat mij betreft.